Amen. Ik hoop dat jullie interesse ook een beetje gewekt is na de eerste les van vorige week. We hebben toen een beetje achtergrondinformatie gezien over het boek van Jona. Als je daar geïnteresseerd in bent, ga maar terug opnieuw luisteren als je het nog niet hebt gehoord. Ik heb toen, om het heel kort samen te vatten, zodat je zeker mee bent hier nu dat we verder gaan in hoofdstuk 1. Ik heb toen gezegd dat het boek van Jona, het meeste wat we daaraan herinneren, als ik het boek van Jona zeg, dan is het, zoals Leen toen heeft gezegd, van de kinderzondagdienst van de walvis, de grote vis die Jona opslokt, omdat hij wegloopt van God en uiteindelijk hem op de oever uitspuwt en dan doet Jona de wil van God. Dat is zo het korte, samenvattend verhaaltje. Dat je als kind, als je als christelijk kind bent opgegroeid in de zondagsschool, dat is meestal hetgeen dat ze ervan overhouden. Hè? Natuurlijk, er gaat veel meer uit te halen zijn uit dit verhaal dan alleen dat verhaal. Het is een heel poëtisch verhaal eigenlijk. De meesten zien het als een letterlijk historisch verhaal, maar het hoeft niet zo gezien te worden. Sommigen zien erin dat dit een gelijkenis is, een parabel met heel veel metaforische beeldspraak, ook met een soort satire. Men ziet er een satire. Een satire is eigenlijk een soort van komedie, een cartoon-comedie, waar alles wordt overdreven, waar bepaalde karakters worden uitvergroot, satirisch worden behandeld. En in dit verhaal zijn alle karakters ondersteboven. Hè? Normaal zou je denken van de man van God, Jona, dat hij doet wat God vraagt van hem. Maar hij doet het tegenovergestelde, het ondersteboven principe. Hij loopt juist weg van God. Hè? We zien hier dat de Nineviten, de hoofdstad van het Assyrisch Rijk, wat de aartsvijand was toen dat werd geschreven, van Israël. Men zou niet denken dat zij juist gaan bekeren op een preek van een Israëlitische profeet. Men ziet hier dat de zeelieden meer vroomheid beschikken over meer vroomheid, meer respect en meer vrees beschikken ten opzichte van de Heer dan Jona. Dus alles is ondersteboven. Hè. Het is een satirische komedie om eigenlijk uit te drukken bepaalde toestanden aan de lezers, die toen zij het lazen, daar waarschijnlijk heel bewust van waren wat God wou zeggen. Ja, ze waren waarschijnlijk ook een beetje aan het lachen met de overdrijvingen die men kan vinden in het verhaal. Dus u hoeft het niet te zien als een historisch letterlijk verhaal, maar er zit heel veel gelijkenisparabels in verweven, dat je soms afvraagt van, is het nog wel letterlijk te nemen of moeten we hier verder in zien in de betekenis van wat wil God hier eigenlijk mee zeggen met dit verhaal hier? Hè? Wat wil God? Want het is een historisch figuur. Jona is een historisch figuur, dat hebben we vorige week gezien. We kunnen die terugvinden in 2 Koningen. Hij leefde in een tijdperk van de 8e eeuw voor Christus, in een tijdperk dat de koningen van Israël slecht bezig waren, dat het volk van Israël wegliep van God. En binnen de kortste keren, binnen een x-aantal jaar, 50 jaar, ging het noordelijk deel van Israël veroverd worden door die Assyriërs. Ja, dat is dus in de tijdscontext dat dit verhaal zich afspeelt. Interessant om te weten. Het is trouwens altijd interessant om te weten welke context dat een boodschap, dat een verhaal, dat woorden, dat versen zich situeren. Altijd heel belangrijk om dat te weten. Om daar een voorbeeld van te geven, heb ik vandaag nog gehoord van een heel interessant voorbeeld. Stel dat je in een brasserie zit, op café, eenderst waar, cafetaria, je bent een koffietje aan het drinken. En voordat je weggaat naar huis, hoor je aan een andere tafel, hoor je ineens iemand zeggen, oh, amai, ik kan het niet meer aan, ik ga hem vermoorden, ik maak hem af. En stel dat je dat hoort aan een andere tafel, hè. Twee dames zijn aan het praten, ik kan het niet meer aan, ik maak hem af, ik maak hem kapot. Je hoort dat. Ja, dat is het enige wat je hebt gehoord van heel de conversatie. Wel, is belangrijk, het zou toch belangrijk moeten zijn voor u om de context van die woorden te gaan achterhalen. voordat je een beslissing of een oordeel maakt over de interpretatie van die woorden. He, want dat is wat vele christenen doen. Zij pakken eenert welke vers. Ene daar uit de psalmen, ene uit Jesaja, ene uit Daniel, ene daar. Ze hangen dat boven hun bed of weet ik veel wat. Ze bidden erover, ze bidden ervoor. En ze zien het als een soort van zelfhulp. He, ene vers naar de andere, een paar receptje maken. En als je ze goed in de juiste volgorde opzet en je gelooft hard genoeg, dan krijg je dit, dit en dit en dat. Ja? Dat is niet wat de Bijbel voor is. He, de Bijbel is daar niet voor om zomaar versen, boodschappen, die bedoeld waren naar een bepaald publiek, in een bepaalde context, in een bepaalde setting, met een bepaald thema, om die zomaar uit al deze setting los te rukken en dan nu in de 21ste eeuw even gaan toepassen, terwijl dat het zo niet bedoeld was. En dus om terug te komen naar mijn voorbeeld, ik heb daar een dame gehoord zeggen, ik maak hem af, ik maak hem kapot. Hè. Nu, dat kan verschillende betekenissen hebben. Ja, dat kan zijn dat zij aan het begin waren om een moordplot, hè, uit de dokteren voor een of andere persoon, hè, te vermoorden. Dat kan zijn, ja. Dat is optie 1. Dan zou mijn reactie natuurlijk anders moeten zijn en misschien ze moeten gaan confronteren en een keer horen hoe zit dat hier? Of misschien niet, gewoon naar de politie gaan, ik weet niet. Het kan natuurlijk ook zijn dat metaforisch wordt bedoeld. Ja? Je weet niet over wie dat ze het heeft. Misschien heeft het over haar ex-man. Hè? Misschien over haar man die weer eens een flater heeft begaan en het wasmachine kapot heeft gedaan, weet ik veel wat. En het is er zoveel zijn, ik kan het niet meer aan. Ik maak hem af als ik thuis kom. Snap je? Iedereen heeft al wel zo'n ding eens gezegd. Ik hoor dat constant op school, tieners die onderling tegen elkaar zeggen, man, ik maak u dood en ik maak u dood. He, dat bedoelen ze natuurlijk niet letterlijk, maar er gaat iets gebeuren. Ja, dat kan een tweede imputatie zijn. Hè. Een derde imputatie kan zijn dat het helemaal niet over een mens spreekt, maar het kan spreken over een huisdier, een hond. Hè, een hond die heel de fauteuil heeft kapot gebeten voor de zoveelste keer. En er gebeurt iets, ja. Dat kan ook zijn. Een vierde interpretatie kan zijn dat jij degene bent die slecht doet. En door uw slechte aanpak van situaties, omdat je het niet meer aan kan, maak ik andere mensen kapot. Hè? Ik kan het niet meer aan en ik heb schrik van wat ik aan het doen zijn. Ik maak die nog kapot. En dat kan eenderst wat zijn, kan eenderst wie zijn. En snap je, er zijn verschillende betekenissen. En misschien kunnen jullie ook nog een paar andere betekenissen verzinnen. Die zouden waar kunnen zijn, moest je alleen maar die woorden hebben gehoord. Ja, zolang dat je geen intonatie weet, dat je geen pre-context hebt, je weet niet wie het hoofdpersoon is, naar wie dat het is gericht, dan kunnen wij geen oordelen uitvoeren over het verhaal. En dat is hetzelfde hier met Jona. Dus er zijn verschillende boodschappen mogelijk van Jona. Jona, hè, zoals dat je al hebt gezegd, meestal weten we van die vis, hè, die Jona opslokt. En andere mensen zeggen, ja, een boodschap kan zijn dat God is klaarstaat om iedereen te vergeven voor zij die zich bekeren, zoals we hebben gezien met de Ninevieten. Anderen zeggen, het is een boodschap, het verhaal van Jona, voor de halstarge Israëlieten. Zij willen zich niet bekeren. Zij zijn eigenlijk de Jona in het verhaal, die eigenlijk wordt opgeslokt, uiteindelijk wordt uitgespuwd. En als heidenen zich kunnen bekeren op de boodschap van God, hoeveel te meer dan Gods volk? Sommigen zien hier een boodschap in dat bepaalde oordeelsprofetieën niet altijd uitkomen omdat zij voorwaardelijk zijn. God had gezegd, binnen 40 dagen ga ik deze stad vernietigen. Het is uiteindelijk niet gebeurd omdat ze zich hebben bekeerd. Sommigen zien daar een les in. Anderen zien een les erin dat God vooral het Israëlitisch exclusiviteit willen. God wil dat bestrijden, want de Israëlieten dachten dat zij alleen het volk van God waren. Maar God wil dat bestrijden door te zeggen, er is ook nog een ander volk, want het is de bedoeling dat Israël een licht is naar vele naties en ik wil zelfs de Nineviten, amen, wil ik zelfs bereiken. Amen. En dat is waar, ik heb vorige week ook gezegd, de teken van een waarlijke christen is niet dat je je vriend kan liefhebben, maar kan je je vijand liefhebben. Hè? Dat is het teken van een waarlijke Christus. Een christen is niet om Christus lief te hebben alleen, maar ook om de Judassen in je leven lief te hebben. Amen. Dat is het kenmerk van de waarlijke christen. Amen. Dat is ook wat Jezus heeft gedemonstreerd aan het kruis. Dus die boodschap kan je eruit halen. Je kan de boodschap eruit halen dat weglopen van God geen zin heeft. Amen. Dat het een impact heeft op anderen. En we gaan dat direct zien in het verhaal hier in hoofdstuk 1. Amen. Dus eens richt de Heer zich tot Jona, de zoon van Amita. Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen. Want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schrijnend. Tot daar waren we geraakt vorige week. En waarom dat Jona gaat weglopen, dan, dat wordt ons nog niet gezegd tot hoofdstuk 4. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, weg van het aangezicht des Heren. En hij ging naar Jaffo en vond een schip dat naar Tarsis zou gaan en betaalde de vrachtprijs daarvan en ging scheep om met hen naar Tarsis te gaan, weg van het aangezicht des Heren. Amen. Weg van het aangezicht des Heren. Amen. Waarom dat hij wegvlucht, dat weten we niet. We weten wel dat hier een neerwaartse spiraal wordt beschreven van Jona. Als je letterlijk zou lezen, letterlijk Hebreeuws zegt, Jona maakt zich op om de vlucht naar Tarsis. En hij ging beneden naar Jaffo. Hij ging naar beneden. Daarna gaat hij beneden in het schip. En we zullen zometeen wel verder lezen in vers 4. Er is een neerwaartse spiraal hier van Jona. Vanaf het moment dat hij beslist om weg te vluchten van God, beschrijft de Bijbel hem gaan in een neerdalende spiraal, weg van het aangezicht des Heren. En eigenlijk doet de auteur ons hier Jona doen herinneren aan Kain, van Kain en Abel. Wanneer Kain ook weg is gevlucht van het aangezicht des Heren, in Genesis 4 en 16. Zullen even de vers hier laten zien. Dit was dus toen dat Kain was ontdekt als de doder van zijn broeder. En God heeft toen een oordeel over hem afgekondigd. En Kain ging weg van het aangezicht des Heren en ging wonen in het land Not ten oosten van Eden. Dus weg van de aanwezigheid van God, weg van het aangezicht van de Heer. En dat is hier wat onze vriend Jona ook probeert te doen. Wegvluchten van het aangezicht des Heer. Nu, ik weet niet of Jona Yahweh, de Heer, God zo goed kende, dat hij dacht om weg te vluchten van God, dat dat mogelijk zou zijn. Hij kende misschien zijn Bijbel nog niet zo goed, maar David had toch duidelijk gemaakt in een van zijn psalmen dat, ook al maakte hij zijn bed in het graf, ook al maakte hij zijn bed in de hemel, ook al ging hij zo ver van het oosten als van het westen, er was geen plaats waar de Heer hem niet kon vinden en hem niet kon zien. En dus Jona gaat naar Tarsis. En als je dat bekijkt op zo'n Bijbelse mapje, als je zo'n Bijbel hebt met van die figuurtjes, dan kan je zien dat Tarsis helemaal naar het westen is. Het verste punt op de map van de toen gekende wereld was Tarsis. Ja? En Jona houdt er niet van om de wil van God uit te voeren. Hij wil niet naar Nineve. Hij geeft het verhaal geeft nog geen reden. Maar hij weet één ding zeker, ik ga het niet doen. Deze job is niet voor mij. En hij vindt er niet beter op dan beginnen weg te vluchten. Hij vindt een schip, hij gaat naar Tarsis, hij betaalt de vrachtprijs, dat doet hij tenminste goed, en hij gaat weg van het aangezicht. Nu, er waren nog andere profeten in de Bijbel die die ook excuses hebben verzonnen, of die tenminste, ja, hoe moet ik het zeggen, probeerden te vluchten van God. Ja, Jona is wel het toppunt van ongehoorzaamheid en van rebellie ten opzichte van de Heer als profeet zijnde. Maar er waren nog anders. Als je zo even nadenkt, welke andere profeten of grote mannen van God, toen dat God hun riep, begonnen excuses te verzinnen. Om maar niet te doen wat God zegt dat ze moesten doen. Nu, wie kan er zo een paar voor de geest halen? Bepaalde personen, bepaalde profeten, bepaalde... Jakob? Ja, ik hoorde niet zo goed. Christophe, je valt soms weg. Ja. Ja. Ja, ja, ik snap het. Ja, er is een verschil, hè. Maar ik wou maar de Kain voorbeeld aanhalen, als, omdat daar ook, hij vlucht ook weg van het aangezicht des Heeren, uit de aanwezigheid van God, omdat beide willen niet geconfronteerd worden met God. Hè. Jona vlucht weg omdat hij niet houdt van de opdracht die hij heeft gekregen, om eenderst welke reden, hè. Hij had er misschien schrik van. In hoofdstuk 4 kennen we de reden. En Kain vlucht weg omdat hij niet wil geconfronteerd worden met dat oordeel. En beide dachten dat God een territoriale God was. He, zo van, God is gebonden aan Israël. Of God is gebonden in de tuin van Eden. Dus ik wil hier niet meer zijn, of ik mag hier niet meer zijn in het geval van Kain. En dus ik moet weg van de tegenwoordigheid. Aanwezigheid van God. En ze denken dan zo om hun schuldgevoel te verminderen. En als je erover nadenkt, dat is eigenlijk ook wat vele mensen die weglopen van God nu vandaag de dag doen. Zij voelen soms bepaalde zaken die niet goed zitten ten opzichte van God. Ze hebben er een schuldgevoel over. De duivel wakkert dan natuurlijk aan. Ze hebben een verkeerd beeld van God. Ze denken daarmee om weg te vluchten, niks meer te maken hebben met zaken van God. En meestal is dat dan de kerk of andere mensen van God, christenen, andere broers en zusters die eens zo waren. En dus wegvluchten. Hè. En dan denken ze van, dan ga ik het wel voorbij, dan ga ik het wel over. Maar als God een roeping heeft op ons leven, als God ons heeft geroepen, amen, en dan kunnen we zo ver vluchten als het oosten van het westen. Er gaan zaken worden losgemaakt in ons leven en God wil die gebruiken om ons wakker te maken. Amen. Zoals hij hier gaat doen met onze vriend Jona. Ja? Maar ik heb het gezegd, hij is niet de enigste persoon die... Hij is wel de meest rebellerende. Hij gaat zelfs niet in discussie met God. Hij zegt niet van, zeg maar God, maar ja, die Nineviten, dat is toch een apart volk. Daar gaan we toch niet, daar ga ik toch niet binnen durven gaan. Allee, dan gaan ze me vermoorden. Weet, stel je voor. Dat is eigenlijk vragen aan een Jood in de Tweede Wereldoorlog om in een Duits kamp binnen te gaan, om daar te gaan zeggen van, God gaat jullie allemaal vernietigen, bekeert u jullie vuile naties, of God gaat jullie oordeel over jullie uitstort. Ja, dat is zo goed als zelfmoord plegen. En dus, je kunt er verschillende redenen zijn, maar Jona gaat er zelfs niet mee tot God. Hij gaat zelfs niet in gebed, hij gaat zelfs niet discussiëren. Maar dus, om terug tot mijn vraag te komen, zijn er zo andere mensen die jij voor de geest kan halen? Die ook een excuus hebben gegeven? Elia? Ja, Elia, inderdaad. Die heeft ook een doodwens gehad in 1 Koningen, hoofdstuk 17 en 19, toen dat hij op de vlucht was van Jezebel, die hem dood wou. En hij zat daar dus helemaal alleen, inderdaad. En hij had heel veel zelfmedelijden met zich, inderdaad. Ja, inderdaad, dat was er zo een. Die was, ik ben hier de enigste die nog over is van de profeten van God en niemand luistert naar mij. En God wil dat hij verder gaat, maar hij zegt, laat me hier maar sterven onder deze boom. Hè? Laat me hier maar sterven. Maar God zegt niks van hier, wat eten en op verder gaan. Dus Elia, inderdaad, wie nog? Ja, moet. David? Ja, maar die... Ja, dat is David, dat is David. Ja, David, ja, wat doe je hier in de... Ja, inderdaad. Ja, David, die in de rot samen met zijn man, inderdaad, wat doe je hier? Ja, terwijl dat hij een missie had om koning te worden. Ja, dat is waar. Ja, Christophe? Ja. Inderdaad, Mozes. Mozes, inderdaad, wanneer dat God hem roept en hij zegt van, ja, maar ik spreek niet goed. Nee, ik stotter. Wat zegt God? Ja, maar ik heb u een broer gegeven. Geen excuses, gaan. Inderdaad, juist. Ja, joh. Koning Saulus, had hij ook een excuus? Ja. Wat was het excuus aan? Denk er eens over na.
Om God te plezieren, daarom deed King Saul.
Dat is waar.
Maar dat is niet waar God vroeg. God vroeg dan om heel die bende
aan
te roeien.
Ja.
1 of 2 keer had hij een specifieke dingen gevraagd.
Inderdaad.
En hij deed zijn eigen wil.
Ja. Amen. Heel goed, jongen. Ja. Dat is waar. Dat is goed, Lucas. Goed, zijn er nog mensen... Ja, juist. Maar ik heb het specifiek over mensen die wegvluchten, excuses maken van Jeremia. Iemand die hem had, Jeremia. Dus als je Jeremia naar hoofdstuk 1 gaat, en God zegt tegen Jeremia, sta op, hè, ik geef u het woord, ga naar die en die stad en predikt. En Jeremia zegt, nee, Heer, mijn God, ik kan het woord niet voeren. Ik ben te jong. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als Mozes. Maar de Heer antwoordde, zeg niet, ik ben te jong. Richt je tot iedereen naar wie ik je zet en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. En de Heer strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij, hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. Amen. Dus u ziet, al deze mensen die we hebben gezien, Mozes, Elia, Jeremia, profeten zoals Jona, die een opdracht kregen van God. En in het begin hielden ze er niet van. Ze dachten van, oh, ik heb hier geen zin in, ik ben te jong, ik kan niet praten. En God zegt, antwoord altijd, ja, niks van, hier is eten, of ik raak uw mond aan, of ik heb uw broer als spreekbuis. Als Jona op de een of andere manier had kunnen converseren met God, Als hij wat meer geloof had, want hier is de profeet van God die eigenlijk niet communiceert met zijn God. En dat is juist het rare, het satirische aan dit verhaal. Hij gaat gewoon zonder boe of ba, gaat hij ineens naar Joppa. En Joppa ligt naar beneden, ligt ten zuiden van waar dat hij zit. Het is daarmee dat de Bijbel zegt, Joppa ging naar beneden. Ja, het ligt ten zuiden. In plaats van naar Nineve, wat ten noorden lag, hij moest dus naar boven gaan, maar hij gaat naar beneden. Ja, hij gaat ineens weg. Hij boekt daar zijn vracht. En dan gaan we nou verder lezen. Jonah hoofdstuk 1, vers 4. Dus weg van het aangezicht van de Heer, vers 4. Maar de Heer wierp een hevige storm op de zee en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. Amen. Let erop, wie werpt de hevige storm? Het is de Heer, het is Yahweh. Amen. Het is de Yahweh die eigenlijk ervoor zorgt dat er een omstandigheid nu wordt gecreëerd van moeilijkheden. Ja. En het is met één doel, het is om de aandacht te krijgen van zijn weggelopen profeet. Vers 5. De zeelieden werden bang en ieder riep tot zijn eigen God om hulp. Ook gooiden ze om het gevaar af te wenden, de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald. Hier zien we ook weer die neerwaartse spiraal. Hè. Eerst naar Joppa, weg van het aangezicht van de Heer, nog dieper in het schip. En hij was in een diepe slaap gevallen. Als dat nog niet erg genoeg was. Dus iedereen op dat schip is bang. Iedereen zit te roepen, te schreeuwen om hulp. En degene die het heeft veroorzaakt, trekt zich er niks van aan. En gaat zelfs helemaal beneden in het ruim van het schip in slaap vallen. Ja. Men kan soms zo ver van God geraken, van het aangezicht van God, zonder dat je zelfs beseft dat hetgeen dat je doet, dat hetgeen dat je veroorzaakt, dat dat veel schade berokkent, dat dat onheil berokkent aan de mensen rondom jou. Hè? Zoals Jona hier, hij heeft een roeping op zijn leven, hij verzaakt deze roeping, hij wil er niet van weten. Hij doet hetgeen wat hij denkt dat juist is, naar Tarsis gaan, zijn eigen leven bepalen, zijn eigen weg uitstippelen, ver weg van Israël, waar God regeert, laat me maar naar daar gaan. Als het zo zit, wat ik moet gaan doen in Nineve, dan dien ik deze God liever niet. Hij had een bepaald beeld van God en dat was totaal verkeerd. Komt ook overeen met het beeld dat de Israëlieten hadden van God. Ze dachten dat zij de oogappel waren van God, maar ze hielden zich niet aan de wetten van God. Ze waren ongehoorzaam. Zij waren ook in een neerwaartse spiraal beland, hè, weg van het aangezicht van de Heer. En de Heer ging allemaal calamiteiten veroorzaken in Israël om ze terug tot hem te brengen. Dat is eigenlijk hier wat hier ook bezig is met onze vriend Jona. Dus deze calamiteiten raken hem niet alleen, maar ook andere mensen. Maar dat maakt voor hem blijkbaar nu niet zoveel uit. Vers 6. De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem, wat lig jij hier te slapen? Sta op, roep God aan. Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. Dus iedereen moest zijn eigen God aanroepen. In die tijd hadden ze natuurlijk 1001 verschillende goden. En ze dachten van, hey, roept jij, Jona, roept gij uw God aan? En wie weet, antwoordt hem, dan kunnen we tenminste iets doen, dan kunnen we tenminste weten wat we moeten doen om ervoor te zorgen dat deze storm gaat liggen. Vers 7. Intussen overlegden de zeelieden, laten we het lot werpen om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. En toen zeiden ze tegen hem, vertel ons, hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? Dit heeft ook te maken natuurlijk met het bijgeloof van die mensen in die tijd. Voor elk land, voor elk volk was er een bepaalde god of verschillende goden. En zij, door middel van lotje trek, hadden te weten gekomen dat Jona hier verantwoordelijk voor was. Amen. Ja. Uiteindelijk orchestreert God een mirakel en een weg uit deze calamiteiten, uit deze storm. Hè. God kan elk storm, kan elke omstandigheden in ons leven bijdragen voor de glorie, voor zijn koninkrijk, waar hier eigenlijk ook uiteindelijk gaat uitkomen. Hè. We zullen even verder lezen, dan kunnen we dat zien. Dus vertel ons, hè, uit welk land kom je? En dan zegt Jona, ik ben een Hebreer en ik vereer de Heer, de God van de hemel, de God die de zee en het land gemaakt heeft. En de mannen werden doodsbang. Nu, in het Hebreeuws staat er in het MBG, vertaalt het iets letterlijker, vers 9. Dat zegt, en hij zei tot hem, ik ben een Hebreer en ik vrees de Heer, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Nu, de mensen in die tijd die een Bijbel kennen, die zullen waarschijnlijk een beetje beginnen te lachen en denken van, nee, Jona, wat zeg jij hier nu? Jij vreest de Heer, je loopt weg van hem. Wat een hypocriete profeet van God die eigenlijk een beetje trotserig begint te zeggen, ah, wil jij weten van waar ik? Ik ben een Hebreer, ja? De ik vereer Yahweh, de God van schepper van hemel en aarde, ja? Die dat de zee er heeft gemaakt. Jullie goden trekken op niks. Jullie zijn allemaal inferieur aan de God die ik dien. Ja, en hij beseft eigenlijk niet wat hij zegt. Hij is zichzelf eigenlijk een beetje aan het beschuldigen eigenlijk. En eigenlijk is hij gewoon religieuze mambo-jombo op aan het zeggen. Ja? Hij weet dat hij eigenlijk wegloopt van God. Maar de religie, de religieuze zinnen, die onthoudt hij nog wel. Het is eigenlijk zoals de status van Israël in die tijd. Zij kwamen naar de tempel, zij zegden hun gebeden op, zij begonnen te vasten, maar hun hart en hun rechtvaardige daden waren ver weg van God. Ja, ze kenden de Shema, hè, de Shema Israël. Hoor, o Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Ja, dat konden ze 1000 keer opzeggen, ze wisten dat er maar één God was. Maar betekende dat, omdat ze een vers konden opzeggen, betekende dat ze een religieuze... hoe noemde je zo van die uitspraken? Dat heeft zo'n naam. Zo, als je zo'n belijdenis van buiten kent. Maar ken je de auteur van die vers? Je kan het misschien opzeggen, maar geloof je wat dat je zegt? Eigenlijk, als je je Bijbel zou bestuderen, Jona quoteert hier eigenlijk een psalm, psalm 95. Die toen reeds was geschreven door David. Ik zal maar even bijhalen. David die zegt, de Heer, Yahweh, is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. Hij houdt in zijn hand de diepte der aarde, de toppen van de bergen behoren hem toe. Van hem is de zee door hem gemaakt en ook het droge door zijn handen gevormd. Ja, dat is dus wat Jona hier zegt, ik vrees de Heer, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Dus Jona quoteert hier Psalm 95, een beetje om een beetje uit te pakken, te zeggen wie hij kent. Maar degene die hij zegt dat hij kent, kent hij dan toch niet zo goed genoeg dat hij denkt dat hij ervan kan wegvluchten. Hij die de hemel en de zee en het droge heeft gemaakt en die zee, is nu bezig met deze zee helemaal ondersteboven te brengen, zodat Jona kan wakker worden uit zijn slaap. Oké, we gaan even... Wat is het resultaat of het antwoord van de zeelieden? De mannen die bij hem op de boot zaten, zij hadden blijkbaar meer geloof dan Jona. En toen vreesden die mannen met grote vrees en ze zeiden tot hem, wat hebt gij toch gedaan? Jona, als die God die jij zegt bestaat en die jij vereert en die dat de hemel en de zee en de aarde heeft gemaakt, waarom doe jij dit dan? Want die mannen wisten dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht des Heeren, want dat had hij hun meegedeeld. Amen. Blijkbaar hebben de zeelieden hier samen met onze vriend Jona meer geloof in God. We gaan even verder lezen. Vers 11. Hoe heb je dat kunnen doen? Vers 11. En ze vroegen hem, wat moeten we met je doen dat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. En hij antwoordt, gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Oké. Nu, er zijn twee manieren waarop dat je Jona zijn antwoord kan interpreteren. Je kan het zien, ofwel, Jona is geeft zichzelf als een offer. Ja? En je denkt van, amai, wauw, dat is mooi. Jona offert zijn eigen op, zodat de zee kan gekalmeerd worden. Ja? Je kan het zo zien. Of je kan het zien dat Jona is zo rebelleren tegen God, dat hij nog liever doodgaat dan de wil van God te doen. Ja, hij is zo ver weg van God en hij ziet zo op tegen deze boodschap om de wil van God uit te voeren, dat hij zegt, ja, weet je wat mannen, gooit me maar overboord. Het is mijn schuld. Het kan mij eigenlijk allemaal niet veel meer schelen. Ik ga nog liever dood. Ik ga nog liever naar beneden, nog meer naar beneden. Nog meer in het graf dan dat ik terug ga om de wil van God uit te voeren. Amen. En Ik denk dat het de tweede is. Ik denk niet dat hem hier ineens een ander hart heeft gekregen, dat hij zegt van, sorry mannen, ik zal mijn eigen wel opofferen. Want als je verder leest in hoofdstuk 4, dan zie je dat hij nog steeds met zelfmoordneiging heeft, dat hij nog steeds kwaad is op God. Ja, dat hij heeft de opdracht wel uitgevoerd, maar eigenlijk heeft hij het tegen zijn zin gedaan. Ja? Amen. Maar de mannen wilden er niks van weten. De mannen, de zeelieden, willen hem eigenlijk niet overboord gooien, want ze hebben zo'n vrees voor de Heer, want ze weten als de God, Yahweh, die veroorzaakt dat hier allemaal, die is echt, die heeft alle macht in handen. Als wij de man van God gaan overboord gooien, dan gaan wij straf op onszelf roepen. Zij hebben blijkbaar meer vrees en ontzag voor God dan Jona zelf. En hier zit ook een boodschap in. Dat het kan soms zijn dat mensen die God niet kennen, christenen, of zij die denken dat ze christenen zijn, of die zich voordoen als christenen, corrigeren op zaken van moraliteit. Snap je wat ik wil zeggen? Dat de christenen een bepaalde, hun woorden komen niet overeen met hun daden. Ja? En mensen van de wereld zien dat en spreken u daarover aan. Dat is een van de ergste vormen van, van berisping, die het volk van God kan ervaren. Hè, we zeggen van, we aanbidden God, we vereren hem, hij is heilig, hij is machtig, hij kan alles. En we zeggen dat tegen mensen en... Maar onze daden matchen niet onze woorden. En mensen houden ons in doog. Amen. En ze zien hoe dat we te werk gaan. Ze zien hoe mensen dat we zijn op het werk. Ze zien hoe dat wij reageren onder stressvolle situaties. en als onze woorden, hè, ons evangelie dat wij zogezegd verkondigen over die liefhebbende God die vergeeft en die sterk is en die geneest en die u de overwinning schet. En als mensen dan zien dat wij gewoon ineenvallen als een hoopje miserie bij de minste tegenslag, dan gaan ze zeggen, ja, maar is dat de God die je dient? Je loopt er precies van weg. Hij kan precies u dan toch niet zo goed helpen. Als hij echt zo machtig is, moet je dit en dat aan, dan moet je dat niet volhouden. God gebruikt En dat is een heel strenge les voor ons en een corrigerende les. God gebruikt soms mensen in de wereld die God niet kennen, die een hogere gevoel van moraliteit hebben, een besef van wat het juiste is, dan onze daden laten zien. En we moeten daar nederig mee omgaan. Maar meestal geraken mensen dan nog kwaader ten opzichte van die mensen en nog hypocrieter. Zoals onze Jona, die wil er nu precies gewoon sterven. Dan zeggen mannen, gooi me maar overboord. Maar daar zit dus inderdaad een les in, inderdaad ook voor ons. Dat ons getuigenis moet steeds datgene zijn. En dat is niet altijd makkelijk. Hè? Het moeilijkste deel van een christen is om te leven hetgeen dat we prediken. Om te leven hetgeen dat we anderen proberen wijs te maken. Amen. Maar God help ons daarbij in Jezus' naam. Hij helpt ons daarbij dicht bij hem te blijven, om gelovig vol te houden. Amen. Dat hij zal voorzien in al hetgeen dat we nodig hebben. Amen. Zoals ik heb gezegd, het is makkelijk om Jezus lief te hebben. Amen. Maar het is veel moeilijker om je Judas lief te hebben. En dat is het teken van een ware christen. Maar om even verder te gaan, want ik wil dit hoofdstuk nog afgeraken. De zeelieden waren dus aan het roeien uit alle macht om weer aan land te komen. Zij wisten, we moeten deze kerel aan land krijgen. Hij moet gaan prediken. Hij moet gaan prediken naar Nineve. Jij moet op weg gaan. Hier zijn het heidenen die beseffen van wat Jona moet doen. En Jona beseft het niet. En God laat het ook niet toe. Want het is Jona dat zijn les moet leren. Het is Jona die God gaat moeten leren kennen. En we gaan zien in hoofdstuk 2 dat hij inderdaad een bekeringservaring heeft met de genade van God. Maar daar meer over volgende week. Maar hier is dus Jona die ligt te slapen in de boot. En die door omstandigheden van het leven wordt wakker geschud. En gecorrigeerd wordt door heidenen. Door mensen die Yahweh zelfs niet kennen. Maar die een groter gevoel van rechtvaardigheid en vroomheid hebben blijkbaar dan hem. Ja. En het volgende is, toen riepen ze tot de Heer. Dus ze willen... Maar de mannen roeiden het al macht om weer aan land te komen. Dat lukte hun echter niet, want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. Dus God laat het niet toe. Want hij heeft een ander plan. Jona zit nog niet diep genoeg. Jona moet... Er is een vis. Er is een grote vis. En die is klaar om hem op te slokken. En dan gaat hij pas een bekering krijgen. En God weet wat er nodig is voor mensen om te bekeren. God weet wat er nodig is, welke storm dat er nodig is, wat het ook mogen zijn. Ja? God kan situaties gebruiken in onze levens om mensen die weglopen van hem, tot hem te roepen. Soms gebruik je andere mensen daarvoor, soms gebruikt hij de stormen in het leven. Maar wat dan ook, God weet wat er het beste is. En wij kunnen mensen niet terugbrengen. Wij kunnen mensen niet altijd, uit alle macht kunnen we roeien in dat schip om terug aan land te komen met die mensen. Soms moet je gewoon loslaten. Soms moet je gewoon zeggen van God, laat maar gebeuren wat moet gebeuren. Laat maar, als je vis moet komen, laat maar gebeuren. Moet hem nog dieper geraken, onze Jona? Moet hij overboord gegooid worden? Moet hij het graf tegemoet gaan? Moet hij een doodservaring? Weet ik veel wat er nog nodig is. Maar soms kan je niks anders doen dan gewoon loslaten en bidden tot God, zoals ze hier gaan doen. Toen riepen ze tot de Heer, tot Yahweh. Vers 14, wie roept er tot Yahweh? En dat is de eerste keer dat er iemand roept tot Yahweh in het verhaal. En het is niet Jona. Het is de zeelieden, zij die de Yahweh niet kennen. En zij roepen tot Yahweh. Zij tonen meer vroomheid. Amen. Zij tonen meer vroomheid dan Jona. Ach Heer, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent Yahweh. Al wat u wilt, dat doet u. Amen. Al wat u wilt, dat doet u. Zij kennen Yahweh nu precies al beter dan Jona. Dat is ook weer die vorm van satire, hè, dat er hier in dit verhaal zit. Het is eigenlijk wel frappant. Alles is ondersteboven. De heidense zeelieden die roepen op de naam van Yahweh, die een belijdenis doen van geloof, al wat u wilt, dat doet u. Ze kennen hem dus blijkbaar beter dan Jona. En het is eigenlijk een quotatie van een psalm. Natuurlijk, zij kennen de psalmen niet. Maar ik zal even Jona 1:14. Hè. Dus ze roepen, Heer, laat ons niet gaan om het leven van deze man. Want gij, Heere, hebt gedaan gelijk u behagen. En dat vinden we ook terug in de psalm 135. Psalm 135, vers 5 tot en met 6. Dat is een psalm die waarschijnlijk nadien is geschreven, na het verhaal van Jona. Ja, ik weet dat de Heer groot is, dat onze Heer boven alle goden is. De Heer doet al wat hem behaagt, in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle waterdiepten. En je ziet dat toch wel redelijk overeenkomt met wat die zeelieden hier zeggen. Hè? De Heer doet al wat hem behaagt in de hemel en op aarde, in de zee en alle waterdiepte. En dat is wat deze zeelieden, want gij, Heer, hebt gedaan gelijk u behagen. Oké, interessant. Men kan daar uithalen dat de auteur dit heeft toegevoegd natuurlijk in het verhaal, kennishebbende van die psalm. Of het kan natuurlijk zijn dat die zeelieden gewoon zeggen, u doet wat u wil. En dat dat toevallig dan overeenkomt met die psalm 135. Maar even teruggaan naar het einde. Dus, de zeelieden roepen op Yahweh. En daar zit ook een verhaal in. Een boodschap. Desondanks Jona's ongehoorzaamheid brengt God mensen tot hem, doorheen Jona. Jona is ongehoorzaam, maar God gebruikt hem nog steeds om andere mensen tot hem te brengen. Nu, dat betekent niet dat wij zomaar kunnen zeggen, oh God, ik kan weglopen van u en dan kan u mensen tot u brengen. Nee, want gij gaat er wel zelf aan kapot. Andere mensen gaan daar ook aan kapot. Andere mensen door het wegvluchten van het aangezicht des Heren dragen ook de last van die zonde. Amen. En het kan zijn dat andere mensen tot de Heren komen daardoor. Ja, ik ken verhalen van predikanten en profeten, die zichzelf profeet noemen, die eigenlijk immoreel bezig waren, maar God was nog steeds die hun bediening aan het gebruiken. Ja, als je kijkt naar de bediening van Ravi Zacharias, die apologeet, die massa's stadiums heeft gevuld, miljoenen mensen heeft bereikt, die heel wel besproken was en is gestorven vorig jaar aan kanker. En nadien zijn er heel veel vrouwen naar buiten gekomen die hem seksueel misbruikt op en verschillende manieren, en er is een heel onderzoek naar geweest en is inderdaad schuldig bevonden, posthumaan dan. Hè. Maar om te denken dat een man van zo'n status zo'n dinges kan doen, hè, en je ziet nu ook heel veel schandalen die uitkomen, hè, de Hillsong Church, die nu ook pas een onderzoek is afgerond, waar dat de founder, hè, degene die de Hillsong Church in Australië heeft opgericht, die zijn vader seksueel misbruik gedaan, de zoon daarvan heeft dat bedekt. Nu blijkt dat die zoon ook af en toe bepaalde misstappen heeft gedaan. Nu blijkt dat andere pastors in New York van Hillsong Church scheve schaatsen hebben gereden, dat financiële onregelmatigheid New York, een afdeling ergens anders, ook van Hillsong Church in een andere kerk, ook weer seksuele ontucht. Het komt nu allemaal naar boven. Het is één beerput die blijkbaar wordt opengegooid. Wil dat zeggen dat iedereen slecht was? Wil dat zeggen dat niemand van die mensen die ooit in hun bediening heeft gezeten of onder die bediening of die muziek heeft geluisterd, dat die niet gered zijn? Nee, die hebben inderdaad met hun woorden, met hun muziek, duizenden, miljoenen mensen aangeraakt en tot God gebracht. God heeft die bediening gebruikt, ook al waren zij eigenlijk aan het wegvluchten of hun eigen weg aan het banen waren tot wat zij dachten dat God was. En het was Tarsis. Het was eigen succes. Dus het succes was naar hun hoofd gestegen. Zij kregen allerlei verkeerde gedachten. Als je de verhalen leest, het gaat allemaal over machtsmisbruik. Die voorgangers zaten allemaal in een positie van geen rekenschap afleggen met niemand. Ik ben de Uber-dictator. Wat ik zeg is de wil van God, zo van die zaken. En blijkbaar trekt dat dan ook bepaalde vrouwen aan die... Weet ik veel dat die daaraan aan willen meedoen. Maar ik heb trouwens, dat zijn al die voorgangers waren getrouwde mannen. Hè? Waren getrouwde mannen. En zij doen deze zaken. En dat komt allemaal naar boven. Vroeg of laat komt er naar boven. En ze zitten in de waan en ze denken van, oh, ik doe hier niks verkeerd mee. God gebruikt mij nog en de bediening is nog bezig. En het gaat toch nog verder en mensen worden aangeraakt. Nee, vroeg of laat... Komt dan naar boven. En het doet veel pijn. En het heeft zijn negatieve gevolgen voor deze mens en zijn familie en zijn naast. En bovenal heeft het een negatief effect op de reputatie van de kerk. Amen. Als de wereld, want de wereld doen daar documentaires over... Over de uitspattingen van het leiderschap van evangelische gemeentes. Het financieel misbruik. Het leven als rocksterren. Hè, met hun privéjets en hun miljoenen villa's. Mensen van de wereld hebben een hoger besef van moraliteit. En zij zien van, maar dat klopt hier iets niet. Dat kan hier niet, dat hoort zo niet. Zij hebben een gevoel van dat hoort hier niet en zij hebben een beter gevoel daarover dan de christenen, die domme christenen, sorry dat ik het moet zeggen, die met gesloten ogen en tikkelende oren onder die mensen hun bediening zitten luisteren. Want ze hebben geen besef van wat het evangelie echt inhoudt. En dus... Het is erg wanneer de wereld daar documentaires over doet. Juist zoals deze zeelieden eigenlijk Jona moeten corrigeren van wat zei jij aan het doen? Ga toch terug naar de kant. Maar goed, ze tilden Jona op, ze gooien hem in zee en de woede van de zee bedaarde. En de mannen werden vervuld met bang ontzag voor de Heer. Ze brachten hem een offer en deden hem gelofte. Ik zeg het u, God weet deze mensen... tot hem te brengen doorheen de bediening, doorheen het weglopen eigenlijk van Jona. Maar dat betekent niet dat Jona gerechtvaardigd was. God kan elke situatie gebruiken, kan elke bediening gebruiken, ook al is hij niet meer juist bezig, maar vroeg of laat gaat dat toch ontploffen, die bediening, zoals hier met Jona nu gebeurd is. Dit hoofdstuk eindigt eigenlijk met een omgekeerde gedachte. Het zijn de zeelieden die offers brengen aan God. En je moet even denken, offers brengen op een boot, op een schip, dat is het ultieme offer. Ja, maar een offer brengen is meestal een beest, hè, waarvan dat ze heel lang kunnen overleven op zee, hè, waarvan dat ze kunnen eten. En dat offeren ze nu op dat schip. Dat is trouwens ook nog gevaarlijk, hè, met dat vuur en zo, en hout. maar ze doen het omdat ze zo'n ontzag hebben. De vrees van de Heer. Amen. Hetgeen dat Jona had moeten hebben. En hier stonden ze boven. Amen. Dus dat is Jona hoofdstuk 1. Jona, de weglopende profeet van God, die een spoor van vernieling achter zich laat, maar tegelijkertijd God weet die vernieling om te draaien. Amen. Niet voor hem, dat gaat nog komen, maar voor zij die eerst benadeeld waren door hem. Amen. Dank u, Jezus. Amen. Zijn er nog vragen over dit gedeelte van wat we juist hebben gezien? Amen. Ja, inderdaad, dat is heel waar. is inderdaad. En we zullen ook zien dat volgende week zullen we het zien dat God ook deze storm en de vis met een reden heeft bedoeld, ook om Jona wakker te krijgen. En natuurlijk, het grote picture, de grote boodschap was voor de Israëlieten die eigenlijk zichzelf kunnen identificeren met Jona, die ook aan het weglopen was. En God gaat inderdaad een vijand op hun afstuur, een walvis, zal ik maar zeggen. En dat gaan de Babyloniërs zijn, dat gaan de Assyriërs zijn, die hun gaan vernietigen. Maar desondanks die ballingschap, desondanks dat ze worden afgevoerd als slaven, gaat God uit heel die ballingschap ook nog iets goed krijgen. Want daaruit gaat een Messias komen. Een redder, de belofte van een redder, zoveel jaren nadien. Amen. Dat moet dan de opwekking in Nineveh voorstellen. Maar meer daarover volgende week. Amen. Laten we de Heer danken. Vader, we danken u. Vader, openbaar aan ons, in ons leven, Heer, in ons hart. Als er zaken zijn, Vader, waarvan wij weglopen, als er zaken van zijn, Heer, die wij bewust negeren of niet onder ogen willen zien, Jezus, u weet dat er geen plaats is, Heer, waarnaar wij kunnen vluchten om weg te zijn van uw ogen, Heer. U ziet alles, u weet alles, Heer. U kent de donkerste plaats in ons hart, Heer. Ik bid, Heer, dat we een openheid mogen creëren ten opzichte van u, dat we niet wegvluchten, maar dat we u ermee kunnen confronteren, zodat u kunt licht schijnen in die duisternis, zodat we eruit kunnen komen, Vader. Halleluja. En doen hetgeen, Heer Jezus, dat u pleziert in Jezus' naam. Amen. Dank u, moeder.
Amen.
Ja. Amen. Dag, Rina. Amen.
Ja.